dat heeft brandstof nodig.
Maar als dat wel iemand kwetst, dan ga ik daar wel op reageren en eventueel rapporteren.
Je moet niet altijd een kant kiezen.
Welkom bij Digitale Jeugd. Een podcast die meer duidelijkheid probeert te scheppen over desinformatie, toxische polarisatie en haatspraak. Een podcast van de stad Mechelen. Maar het is vooral een gesprek. Een gesprek tussen Naima El-Kadouri, preventiemedewerker bij de stad, Mechelse geëngageerde jongeren Ayoub, Lena, Andy en Ismaël, en in deze aflevering ook met Alexander van Leuven, onderzoeker jongerenbeleid bij het Hannah Arendt Instituut, en Bert Pieters, expert bij Mediawijs, kenniscentrum voor mediawijsheid. Dit gesprek gaat over toxische polarisatie. Oh ja, en je hoort ook de meningen van de volgende Mechelse jongeren op straat.
Ina,
Tuur,
Selma,
Lina,
Tilke,
Fatima,
Aline,
Amelie,
Camille,
Nicolas,
Ariadne,
Axel,
Janne,
Bonnie,
Bart.
Hallo allemaal, ik ben Naima en ik ben preventiewerker bij de stad Mechelen op de dienst sociale preventie. En daar zit ik in Overkop Mechelen, maar werk ik ook rond het thema online preventie. En ik heb hier 4 jongeren voor mij en 2 experten, maar ik ga hun zelf laten voorstellen.
Ik ben Ismaël, ik ben 20 jaar oud, ik volg maatschappelijk werk en ik ben ook een grote broer, wat inhoudt een begeleider was op pleintjes die op de kinderen let en er geen vandalisme en zo gebeurt met de spullen.
Ik ben Ayoub, ik ben 18 jaar oud, ik ben een student nog, ik kom zelf ook van Mechelen. Mijn hobby's zijn eigenlijk thaibox en voetballen.
Yes, ik ben Andy, 25 jaar oud. Woon in Mechelen, ben student maatschappelijk werk. En zoals Ismaël ben ik ook een grote broer van stad Mechelen. En zorg dat de kinderen veilig kunnen spelen op het plein.
Ik ben Lina, ik ben 18 jaar. Ik ben ook nog steeds een student en in mijn vrije tijd sport ik graag.
Ik ben Alexander. Ik ben de voorbije 10 jaar preventiewerker geweest bij stad Mechelen. Nu doe ik onderzoek, probeer jongeren stemmen in het beleid te krijgen.
Ik ben Bert, ik woon in Gent, maar ik werk voor Mediawijs. Mediawijs is het kenniscentrum over mediawijsheid. Hoe gaan mensen om met media, digitale media, in de wereld vandaag? En ik ben daar vooral bezig met thema's als desinformatie, fake news, dus online haat en polarisering.
Wij hebben aan mensen op straat gevraagd wat dat toxische polarisatie is. Betekent, wat dat nu is. Ik laat jullie graag eerst eventjes een fragment horen.
Polarisatie kan ik niet direct uitleggen.
Dat kan ik ook niet aanvullen.
Nee, ik weet niet wat ik inhoud.
Nog nooit van gehoord.
Toxiek wel, maar polarisatie nog niet van gehoord. Nee.
Oei.
Nee, nog nooit van gehoord.
Niet. Mijn eerste vraag aan jullie is, weten jullie wat dat toxische polarisatie nu eigenlijk betekent? Voordat we het gaan vragen aan Bert.
Betekent dat eigenlijk niet dat je mensen naar u wilt trekken op een negatieve manier?
Bert, wat betekent het?
Op zich, polarisatie, dat wil eigenlijk zeggen dat het lijkt alsof er maar 2 kampen zijn. Wanneer je alleen maar goed en slecht lijkt te hebben, voor of tegen vluchtelingen bijvoorbeeld. Voor of tegen auto's in de stad. Al die zaken kunnen polariserend zijn. Wanneer dus het lijkt dat je alleen maar 2 kampen hebt, en niet mensen die een beetje genuanceerd zijn, dan spreken we van polarisatie. Toxische polarisatie is wanneer dat het niet meer over het thema gaat, maar over de mensen. Dus dat je zegt, maar ja, maar jij bent zo een tegen de auto's. Al die mensen tegen de auto's, dat zijn dus... Wanneer het dus over het geheel van die mensen gaat en niet meer over het thema. Voor de ene betekent een leefbare stad met de auto tot aan de winkel gaan. Voor de andere betekent een leefbare stad een plaats voor voetgangers en fietsers. Ja, daar kunnen we het over oneens zijn. Maar daarna willen we misschien toch nog altijd met elkaar iets drinken of zo. Dat kan. Toxische polarisatie, dat betekent... Ah, dus jij bent tegen de auto's. Ik wil niet meer met u spreken.
Bert, kunt je misschien wat kenmerken geven van een specifieke toxische polarisatie? Dan kunnen we ze misschien eens zien of dat de jongeren het herkennen.
Polarisatie heeft een aantal kenmerken. Dat zit vooral in ons hoofd. Ik als niet-vluchteling denk misschien over die vluchtelingen in zijn geheel, dat die hier zijn om onze jobs af te pakken. Of, voor alle duidelijkheid, dat is niet zo, maar heel veel mensen denken dat. Dat zit ergens in ons hoofd. We zijn juist, wij zijn goed. En die anderen, die zijn fout. En we denken dat dat allemaal zo één geheel is. Omdat die dat ene punt denken, dan denken we dat in het algemeen. Langs de andere kant, dat kan soms fout zijn. We denken misschien, ah, die een van die in ene wijk, ja, dat zijn... Ja, dat zijn hangers en die hangen de hele tijd en die doen niks. En dat zijn luiaards. Dat zou kunnen dat we dat denken. Maar misschien denken we dat even. En dan gaat dat weer weg. Maar eigenlijk, ja, polarisatie, dat heeft brandstof nodig, noemen we dat. Dus mensen die daarover blijven vertellen. En als dat blijft gezegd worden, dan denk je misschien wel dat dat waar is. Vaak wordt dat door een aantal extreme stemmen wordt dat zo aangevuurd. We noemen dat de pushers, hè, heet dat in de officiële termen. Degene die ja, dat debat, dat idee blijven aanwakkeren. Het lastige is bij polarisatie dat op een bepaald moment denken we dat zo hard, want dat is een gevoel. Op een bepaald moment denkt ik van mijn wijk en die van een andere wijk, ja, dat is iets helemaal anders. We kunnen niet meer met elkaar spreken. Het zit in ons hoofd, hè. Het is vaak met gevoelens. En ja, je hebt een aantal mensen die dat heel hard aanvuren. Hè. Dat zijn een aantal dingetjes bij polarisatie die altijd meespelen.
Nu dat Bert dat goed heeft uitgelegd, is dat wat helderder voor jullie wat dat toxische polarisatie betekent?
Ja, dat is
wel. Ik heb eigenlijk een vraag. Dan is polarisatie toch eigenlijk vooral in de politiek aanwezig?
In de politiek is dat zeker aanwezig, absoluut. Politici gebruiken dat vaak. Hè. Die zeggen van, wij hebben de oplossing. Hè. En we weten, die zijn het probleem. En dat klinkt allemaal zeer helder. Heel vaak zijn problemen heel complex. Door gewoon te zeggen, het is die ene bevolkingsgroep, die moeten we aan het werk krijgen. En dan gaan we het oplossen. Dan lijkt dat inderdaad heel simpel. Nu, langs de andere kant, niet alleen daar. Ook op sociale media is dat soms zo. Er zijn heel wat van die Facebookgroepen, Twitter-accounts, waar dat het ook lijkt, ja, maar ja, het zijn allemaal de die... Hè. Dus het leeft soms ook bij de mensen. Het is soms ook een beetje cafépraat.
Komen jullie daar vaak mee in aanraking, denken jullie? En misschien, Ismaël, kan je daar een voorbeeldje van geven waar dat je nu aan denkt?
Ik persoonlijk niet, denk ik. Maar de meeste mensen wel. En als ik een voorbeeld kan geven, bijvoorbeeld in de wijken gewoon, zo wijken tegen elkaar. Bijvoorbeeld, ah, hij is van deze wijk, ik haat hem.
Ja, ik zelf... ook niet echt ervaring ermee, maar zoals Ismaël zegt, in de wijken gebeurt dat wel vaak in Mechelen. Maar het eerste wat ik ook aan moest denken gelijk was, ik weet niet waarom, maar in Amerika, zo met die gangs, zo, die groepen, zeg maar, dat ze elkaar niet mogen wegens bepaalde redenen. Maar ik zelf heb niet echt ervaring met dat, denk ik toch.
Alexander, ja, de jongeren zeggen dat ze er niet echt ervaring mee hebben. Maar je hebt wel al verschillende projecten voor het Stad Mechelen gedaan. Misschien kunt je eens vertellen wat dat de ervaringen waren van de jongeren daar en daar misschien een voorbeeld uit halen.
Ja, zeker. Waar ik eerst en vooral aan moet denken, is dat jongeren dikwijls wel, ook in mijn onderzoek, maar ook in mijn ervaring in Mechelen, goede strategie hebben om daar een beetje van weg te blijven. Zo, pick your battles, daar eigenlijk... Slim in zijn er eigenlijk verstandig. Jongeren geven mij consequent aan dat je vooral zelf daar goed mee kunnen omgaan, door dat dan soms te ontwijken. Maar dat ook de samenleving daar iets aan moet doen.
Denk je, Lina, dat je ook zo denkt van oké, op zoiets ga ik niet reageren, dat is mijn tijd niet waard?
Als dat zoiets is dat mensen niet kwetst, dan ga ik daar niet op reageren. Maar als dat wel iemand kwetst, dan ga ik daar wel op reageren en eventueel rapporteren.
Oh ja. Andy, zou jij dat ook doen als je iets polariserend zou zien op sociale media bijvoorbeeld? Of iemand die buiten een andere persoon aanspreekt?
Hangt vanaf wat het ook is. Dat hangt echt vanaf. Ik kan zeggen nee, maar hangt vanaf.
En stel dat het nu tegen jou is of tegen een vriend?
Ja, zoals ik net zei, hangt vanaf, maar meestal... Als dat gebeurt bij mij of bij iemand dat ik ken dichtbij, dan negeer ik het gewoon.
Zo. Is dat een goede strategie, Bert?
Heel vaak is reageren op een polariserend debat. Dat kan je meegesleept worden en dan ga je gedwongen worden om een standpunt te nemen. Het is niet zo makkelijk om daar neutraal in te blijven. Ze gaan je eigenlijk verplichten om in dat ander kamp te gaan steken. En dan wil je dat eigenlijk niet, want je wilt ja, in het midden blijven. Bij polarisering willen ze die twee kampen zo sterk mogelijk krijgen en die middengroep zo wat uitdunnen. En het is heel belangrijk dat die middengroep sterk genoeg blijft. Hangt er een beetje vanaf wat dat uw rol is. Hè. Ik kan me voorstellen, iemand als die grote broer is, die heeft misschien een officiële rol als er een conflict zou zijn dat dan ontstaan is ja, om daar ja, in te gaan bemiddelen. Maar dan is de vraag natuurlijk, wat doe je? Ga je met de luidste roepers gaan spreken? En dan weten we eigenlijk, die luidste roepers, ja, die krijgen sowieso al veel aandacht. En die gaan eigenlijk... Dat is niet de beste tactiek. Dus stel dat je zou moeten bemiddelen als er ergens die twee kampen bestaan, dan gaat het erover van wie zijn degenen die daar ook in betrokken zijn, maar in dat stille midden zitten, welke problemen zien zij ook nog?
Ja, dat klopt wel wat u zegt. Want ik denk wel, als je in het midden staat, dat je onbewust zeg maar, een bepaalde druk meekrijgt van beide kampen. Maar hoe dat je ermee omgaat...
Hangt er natuurlijk een beetje vanaf wat het is. Hè. Gaat het over iets met geweld? Dat je moet, nee, geweld, dat ga je moeten afremmen. Dat lijkt me een logische. De belangrijkste groep zijn die mensen die daar ook betrokken zijn, ook op dat pleintje aanwezig zijn en ook dingen te zeggen. Maar dan gaat het misschien ja, over hoe maken we dit pleintje leuk, aangenaam en zo. Hè. En dan moet je daar proberen iets van een oplossing te krijgen.
Ja, maar stel er is een conflict, ja. Er is een conflict en ze vragen naar u van, u moet een keuze maken. Ofwel kamp A, ofwel kamp B. Welke keuze zou u maken? Allee, hoe zou u ermee omgaan?
Ik denk dat het belangrijk is om dan zeker niet kamp A, kamp B te gaan kiezen. Ik ga even proberen met iedereen te gaan spreken. Ik denk dat echt die pauze... Ik ga nog niet beslissen.
Ja.
Niet proberen... Die twee luidste roepers te verzoenen, dat is niet hetgeen waar hij het meeste succes mee gaat hebben. En dan gaan kijken, wat vindt de rest? Jammer genoeg is er ook niet één aanpak die altijd werkt. Niet vergeten dat er heel veel mensen ja, daar ook rondhangen die niet per se hun mond spontaan opendoen.
Dan is dat de altijd zo'n beetje misleidend. Er komt het begrip toxische polarisatie. En wij staan er natuurlijk achter, omdat we vinden... Dan kunnen we dingen goed benoemen. Dan kunnen we dat goed uitleggen. Maar zo het begrip met de definitie suggereert dan van... Dat is hier gelijk exacte wetenschap.
Bij oefeningen rond polarisatie is vaak van... Het lijkt soms alsof er maar twee stemmen zijn. Dat is eigenlijk polarisatie. Eigenlijk hebben we heel veel verschillende meningen. En eigenlijk moet je dieper proberen te weten te komen. Die meerstemmigheid noemt dat dan. Proberen te achterhalen. Door al die verschillende stemmen aan bod te laten komen, dan kan je misschien tot een oplossing komen. Dat moeten we een beetje in oefenen als samenleving om die verschillende meningen naar boven te laten komen.
Tijd van corona, hè, dat er veel fake news was over de vaccinaties.
Heel veel, bij corona waren er heel veel van die dingen, zo heel veel fake... Ja, fake news, dat je dan heel hard moest nadenken, maar wat is het? Zoals die vaccins, dat het dan chips waren. Ja. Allee, het is niet dat ik dat ooit heb geloofd, maar er werden wel zoveel speculaties, zo complottheorieën en zo gedaan. En zo bijvoorbeeld een man die dan een vleermuis had opgegeten, dat geloofde ik wel een tijdje.
Zo, hoe dat dan ontstaan is en zo, die dingen denk ik.
Zo was ontstaan.
Polarisering is denk ik wel in mijn ervaring dan, is dat sterk naar boven gekomen tijdens corona dan. En dat is ook de link die mensen nu ook maken. Als we zeggen polarisering, dan denken ze ook vaak direct terug naar corona, want dan had je echt een ja-kamp, ja voor vaccinaties, ja mondmaskers. En dan had je die hele luide kant van nee vaccinaties en nee mondmaskers. Maar, en dan wordt er niet echt gekeken naar de mensen van fuck it, wij willen gewoon gezond blijven. Dus dat is de link die mensen nu op straat wel heel hard maken. Klopt dat ook, dat polarisatie pas toen dan naar boven is gekomen, dat we daar toen pas hebben ontdekt? Want ja, polarisatie gaat natuurlijk ook verder, alleen terug in de tijd, maar dat jongeren pas sindsdien weten wat dat betekent. Of dat we er pas sinds corona echt aan werken.
Er zijn volgens mij door heel corona zijn er nieuwe breuklijnen ontstaan. Op zich, er was al een polariserend debat over... De vluchtelingen, over het verkeer ook wel. Die zaken bestonden al, maar op zich, er is heel veel gepolariseerd debat geweest over corona, over zou ik mij wel of niet laten vaccineren. In vriendengroepen die vroeger goed overeenkwamen en plots waar dat dan die nieuwe breuklijnen in zaten. En ik denk dat daarom dat we het zo hard gevoeld hebben. Eigenlijk, we hebben heel hard proberen promoten, de maatschappij, journalisten, politici, van... Ah, Eigenlijk, het onderzoek wijst uit, vaccinaties helpen. Dus we proberen mensen te pushen om te vaccineren. Wat een zeer logische was. Maar we hebben daar als maatschappij, ik niet persoonlijk, maar als maatschappij, hebben we dan gezegd, ja, degenen die zich niet laten vaccineren, dat zijn, ik weet niet welke woorden er allemaal gebruikt zijn. Mensen hebben allemaal verwijten gekregen. Terwijl dat er op dat moment mensen waren die misschien wel gewoon nog aan twijfelen waren. Ik ga misschien even wachten tot ik zie of dat er inderdaad geen problemen zijn. En die misschien, wel hadden gezegd, na 3, 4, 5, 6 maanden van kom, ik ga mij toch laten vaccineren. Maar als er dan politici zijn die zeggen, ja, maar ja, je bent, ik weet niet meer welke woorden er gebruikt zijn, maar er zijn zware verwijten geweest. Die mensen zijn dingen verweten en zijn dus in een kamp gestoken. En die mensen hebben zich dan online in groepen teruggetrokken. En ik denk dat dat vooral het nieuwe zo was. Ja, wij de goede gevaccineerden en die anderen niet. Die mensen voelden zich uitgesloten, wat ook echt zo was natuurlijk. Hè. Dan zijn die online gegaan. Die mensen hebben dan gelijkgestemden gevonden. Het probleem is, online vinden dan ja, die groepen die zeggen dan, ja, maar het is niet twijfel over vaccinatie. Vaccinatie is super slecht. En het is niet alleen vaccinatie dat super slecht is. Het is de overheid die ons... En van het een rolde zo'n beetje in het ander. En dat is wat nu zo wat gebeurt. Enerzijds een breuklijn binnen vriendengroepen, binnen familiegroepen die we nog niet hadden. Daarom dat het extra opvalt. En ja, online, mensen die zich ja, online in groepen afzonderen van de wereld, een beetje.
De laatste, sociale media. Bijvoorbeeld, Alexander, media, in wat opzichten speelt dat een grote rol in polarisering, te koeren dan?
Voor zover ik weet, kan het makkelijker online. En ook daar zie ik dat jongeren aangeven en laten zien dat ze wel meestal weten hoe ze dat moeten ontwijken. Door te liken wat ze meer willen zien in hun algoritme en te negeren wat ze... Maar soms, als ze zich bijvoorbeeld ja, slecht voelen over iets, ze hebben iemand nodig met hulp, met een frustratie. Of een... En er is niemand. En ze zijn toch geneigd om mee te gaan in iets verkeerd. Dat is voor zover ik weet. En dan kan het uit de hand lopen, online.
Is sociale media dan ook niet een tool van die twee kampen die de middenmoot wil toetrekken? Of?
Een algoritme kijkt waar jij van houdt online. Hè. Dat, dus als jij heel veel naar kattenfilmpjes kijkt, dan gaan ze daarna nog meer katten- of misschien dierenfilmpjes. En als ze dan ontdekken van, ah, maar nee, wij bieden nu wel filmpjes over honden en slangen aan, maar jij klikt nooit over honden en slangen. Dus nee, jij zit echt 100% kattenpersoon. En mensen die online actief zijn, die weten hoe dat ze die algoritmes moeten bespelen. Ze zeggen, ah, weet je, ik zal ook een keer een filmpje over katten maken. Dan ga ik al die kattenliefhebbers, en zo zijn er veel, ga ik aanspreken. Hè? En dan daarna volgen die mij misschien. Hè? En, dus mensen gebruiken dat ook. Ja, die sociale media zelf, ja, die willen dat jij zo lang mogelijk blijft kijken. Want ja, op elk filmpje op YouTube staat reclame. Hè, dus hoe langer dat je aan het kijken bent, hoe meer reclame dat ze tonen. En ja, onderzoek wijst uit dat we houden van spectaculaire filmpjes. Dus filmpjes over complottheorieën, ja, misschien geloven we er niet in. Maar omdat je er zo lang naar gekeken hebt, denken ze, oh ja, dus jij blijft geïnteresseerd.
Dus ik denk dat je ook op een gegeven moment niet meer kunt doen, want het moet nog steeds spontaan blijven. En allez, voor mij is sociale media gewoon zoiets van, oh, ik zie iets grappig, ik post dat en ik lach daar een beetje mee met mijn vrienden. Dus als dat dan zo allemaal super hard wordt nagekeken, denk ik dat dat ook een beetje zijn spontaniteit verliest.
Ik denk dat dat wel vrij moeilijk is om echt zo te sensoriseren wat allemaal gestuurd wordt.
Toch zeker ondersteunen. Ondersteunen van andere mensen dat het aanmoedigen om het alleen te voorkomen en zo.
Ik denk dat het verhaal van de omgeving gaat moeten komen.
Ik denk dat dat een hele moeilijke is, omdat er zoveel vormen zijn, er zijn zoveel gedachtegoeden. Dus hoe ga je de dialoog aangaan om dat allemaal aangeleerd te krijgen? Ik denk dat je daar heel veel tijd mee kan vullen.
Lina, heb jij misschien reacties op het fragmentje dat we juist hebben gehoord? Kan je je daarin vinden?
Ja, ik sluit me daar eigenlijk wel bij aan dat je niet altijd direct de rechterkant moet pakken of de linkerkant. Je kunt je altijd ook gewoon in het midden houden. En ik sluit me wel aan bij hun meningen.
Bij mij is dat vaak, als het om iets racistisch gaat of zo, dat ik sowieso de kant kies dat niet racistisch is. Dat sowieso. Ook al gaat het om een andere afkomst of zo. Of achtergronden. Maar voor de rest blijf ik ook altijd in het midden. Bijvoorbeeld, stomme voorbeeld, als er een voetbalploeg wint en ik ben tegen die voetbalploeg, dan ga ik niet beginnen gek worden of zo. Dus. Maar er zijn wel bepaalde zaken dat ik wel een kant kies, alleen ik persoonlijk.
Je moet denken aan affordances, wat je kunt permitteren. In sommige situaties kun je iets zeggen dat je in een andere situatie niet kunt zeggen. En dat kan soms verwarrend zijn voor mensen. Denk ik.
Je eigenlijk je mening, die kun je bijvoorbeeld wel kwijt bij de bakker, maar als je dan naar het werk gaat, weet je dat je niet moet zagen over het autoverkeer, dat je daar niet, dat je collega's eigenlijk meer bakfietsmensen zijn, bijvoorbeeld. Zo. Niet dat er iets mis is met bakfietsmensen.
Nee.
Ik heb er ook een. Hebben jullie misschien reacties hierop? Denken jullie hetzelfde ook zo? Van bijvoorbeeld in jullie vriendengroep kunnen jullie veel meer kwijt dan bijvoorbeeld in jullie klasgroep of zo?
Ja, dat sowieso.
Dus jullie letten daar wel op wat je waar zegt dan?
Ja, ook met je ouders bijvoorbeeld. Je bent niet hetzelfde met vrienden dan met ouders. Hè. Dan moet je ook op je mond letten. En ook met de leerkracht. Alleen leerkrachten ben je ook niet hetzelfde met ouders en... Het is altijd overal wat aanpassen, Bekke. Niet dat je helemaal moet veranderen, maar wel... Een
beetje aanpassen gewoon. Aanpassen waar en met wie je bent.
Is dat dan een goede voorbeeld van de middenmoot dan?
Maar, op zich... Je laat inderdaad een beetje op dat je niet iets erger maakt. Ik denk dat dat een beetje... Zeker met je ouders, je weet... Oké, ik heb nu een heel andere mening dan mijn ouders, maar ik ga niet te fel reageren, want anders maak ik het erger. Wat dat anders is op sociale media, dat is dat we eigenlijk dat niet zien. Ze zien mij toch, ze moeten er maar tegen kunnen. Ik kan er tegen, dus iedereen zal er wel tegen kunnen. En dat maakt het helemaal anders online. Je weet niet wat het is. En je kan iets heel goed bedoelen online. Hè, iets heel goed proberen uitleggen. Maar dan kan het toch verkeerd geïnterpreteerd worden. En dat maakt het ingewikkeld online. Van wanneer reageer je wel, wanneer niet. Wat dat daarnet gezegd wordt, op racisme reageer ik dan wel. Ja, dat is pick your battles. Hè. Van, ik denk dat dat echt een van de zaken is waar we echt ook een standpunt in mogen innemen. Hè. Van, hup, nee, dat vinden we niet kunnen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat het niet tegen mij keert? Hoe kan ik ervoor zorgen dat het dan niet tegen de hele groep Afrikanen, de hele groep Noord-Afrikanen, de hele groep Berbers, weet ik veel, over wie het dan op dat moment gaat, dat ik het niet erger maak. Ik hoop dat je daar ook wel een klein beetje over nadenkt.
Meestal... Scroll ik in de comment en lach ik gewoon met de comment. Allee, niet grappig. Van echt lachen omdat ik dat leuk vind, maar dat is gewoon grappig hoe mensen reageren dan. Ja. Maar ik zelf reageren op reacties heb ik nooit gedaan eigenlijk.
Ik ben dus Merim El-Hahawi, coördinator jeugdwerk bij Stamp Media. En ik heb vandaag een vorming gegeven aan 4 topkerels over identiteit en polarisatie. Wat daar de gevolgen van kunnen zijn of wat daar ook het voordeel van kan zijn. Ja, dat is ook wel ingewikkelder hè, dan we denken. Want polarisatie wordt heel vaak gezien als iets negatiefs, terwijl dat wel iets positiefs heeft ook. Op passen, want je hebt extreme polarisatie. Daar moeten we wel op letten. Maar verschillende meningen en leren omgaan met die meningen en ook leren luisteren naar elkaar zorgt er wel voor dat wij nog altijd blijven leven in een actief pluralistische samenleving. Maar van zodra dat wegvalt en dat enkel en alleen polarisatie is en wij zij denken zijn en iedereen die anders denkt moet kapot, dan hebben we een heel groot probleem. Dus daarom begrijp ik dat wel een moeilijk term is, omdat dat wel... Het wordt te snel negatief gezien, denk ik. Ik heb het al een paar keer herhaald. Spreek altijd voor jezelf en nooit tegen een ander. Hè? Als je een argument hebt of als je iets wilt duidelijk maken, dan spreek je namens jezelf, voor jezelf en nooit tegen het argument van een ander. Blijf luisteren naar elkaar.
Ja, Mirjam heeft een workshop identiteit en polarisatie gegeven voor onze jongeren. Kunnen we daar met scholen of jeugdwerkingen, moeten we daar iets structureel van maken?
Het Hannah Arendt Instituut, Mediawijs, de VRT ook, Tumult, hebben een tijdje geleden samengewerkt aan een edubox over wij-zij denken. En daar is 1 oefening samen door 1 deur. En eigenlijk, wat doe je in die oefening? Er is 1 thema. En we gaan eerst en vooral op zoek naar alle mogelijke verschillende meningen die erover bestaan. Dus we gaan niet de twee luidste roepers, we gaan eerst op zoek naar de 4, de 5, de 10, de 20 meningen die over dat thema bestaan. En dan gaan we er een viertal uitkiezen en dan voer je eigenlijk rollenspelgewijs een debat over die 4. Bijvoorbeeld, ja, mogen we dieren in gevangenschap houden? Als je daar eigenlijk over nadenkt, dan is dat niet zomaar ja of nee. Dat is dat heel veel ja-maars en ja-neens.
We hebben toevallig die voorbeeld dat je net zei gedaan.
En?
Ja, iedereen had wel zo dezelfde mening. Dus we konden niet debatteren of zo.
Dat kan, hè. Heel vaak in vriendengroepen heb je een beetje dezelfde mening. Daarom inderdaad. Ben je ook vrienden, dat is zo. Maar wel, het feit dat je op zoek gaat naar die andere mening, dat is, vind ik het interessant. Dat ik dacht van, ah ja, tja, oké. Okay. Ja, die mening bestond ook nog.
Mm-hmm. Dat doet mij denken aan de jongeren in Nederland met wie ik gewerkt heb. Ik denk ook dat we misschien met een generatie die daar veel sterker in is, dat we dat vooral ook met hun moeten doen. En zo'n dingen zijn niet perfect, maar dat vraagt een tijd natuurlijk dat dat in de samenleving gewoon is. Hè.
Nu zijn jullie ermee bezig geweest, maar ik kan jullie vragen van wat zijn dan de tips die jullie aan elkaar zouden geven als het gaat over polarisatie?
Ja, ik vind, hangt ook af van welke onderwerp dat is. Dus als je onderwerp mij aanspreekt, dan zou ik zeggen, kies aan kant.
Ja.
Dat is gewoon zo. Maar als dat bijvoorbeeld iets dat mij niet interesseert, dan blijf ik gewoon, zoals er juist gezegd, in het midden. Dan probeer ik een weg te zoeken of te vinden.
Ja.
Zo zie ik dat gewoon.
Ja, mijn tip of advies is gewoon van, je moet niet altijd een kant kiezen. Niet altijd een kant kiezen. En, je bent niet verplicht. Ook al voelt het soms zo, het moet niet.
Ja, ik sluit me er eigenlijk ook bij aan. Als je niet vindt dat je voor of tegen iets bent, blijf dan gewoon jezelf en kies dan voor niks. En kies geen kanten zomaar.
Goeie vraag. Maar wat vinden jullie van neutraliteit? Kan dat?
Neutraliteit is ook niet altijd goed. Dat kan ook in uw nadeel spelen, wat veel mensen niet beseffen.
Ik vind dat jij saai. Te saai. Bijvoorbeeld als ik iemand om advies vraag of zo, bijvoorbeeld, moet je dat aandoen of niet? Of is dat mooi of niet? Dan word je, zie zelf. Ik heb zo geen... Die neutraliteit, ik hou daar niet van. Ik kies liever een kant, of blijf soms midden, maar wel zoekend in het midden, dan gewoon altijd neutraal blijven.
Hoe kijken jullie daarnaar naar neutraliteit?
Ik vind neutraliteit bestaan niet. Neutraliteit is de facto de dominante kant kiezen. Als er een hoofddoekenverbod is en je staat daar neutraal tegenover, dan zeg je eigenlijk, ik ben voor dat hoofd. In de feiten, hè? Misschien niet in je hart en niet in je intentie, maar in de feiten.
Ik denk dat ik zelf heel weinig neutraal ben, maar ik ben wel altijd heel open geweest wat ik vind. En ik denk dat een belangrijke zeg, je spreekt voor jezelf en je laat ook nog wel al die anderen opzoeken. Dus neutraal zijn, dat is heel lastig, hè? En ook niet altijd opportun, want ja, soms gewoon zwijgen, dat is eigenlijk toestemmen met wat dat de meerderheid vindt. En misschien vinden dat zelf niet, dus misschien niet doen. Maar ja, ik denk dat je moet op zoek gaan ook naar die andere stemmen. Je moet weten, het is niet omdat ik altijd hoor dat iedereen solidair wil zijn met vluchtelingen, dat heel de maatschappij zo is. Ik hoor alleen maar dat iedereen tegen is, dus iedereen zal wel tegen zijn. Nee, er zijn heel veel verschillende meningen en die horen we te weinig.
Hoe dat je daarmee omgaat met polarisering, hè, of dat je meent in het debat, of dat je neutraal blijft, of dat je wel luistert, heeft ook een effect op mogen zijn wie dat je zij. En in onze samenleving, polarisering, hoe dat je daartegen verhoudt, hè, of wat dat jullie er nu mee gaan doen in de toekomst, dat heeft ook toch te maken met je eigen mogen zijn en ontwikkelen. Dus ik weet niet. Hebben jullie daar al aan gedacht? Wat denkt je als ik dat zeg?
Ja, je hebt 100% gelijk, omdat door mijn identiteit kies ik ook vaak een kant. Zoals het gaat bijvoorbeeld dat het over moslims gaat of zo, want ik ben zelf ook moslim, dan kies ik natuurlijk ook de kant van een moslim.
Als ik hoor Ismaël is moslim, dan ga ik niet direct van moslims, dat zijn dus tak, 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 tak. Nee. Laat ons niet in clichés denken. Hè. We hebben heel veel verschillende laagjes identiteit. En die moeten we leren ontdekken.
Ja, we kunnen eigenlijk van elkaar gewoon leren. Ja. Dat is het ding eigenlijk, dat we van elkaar kunnen leren. Maar je moet er ook voor open willen staan, want sommige mensen staan er niet open voor en hebben hun eigen manier van denken of hun eigen gedachten erover. Dus, ja.
Dus vooral luisteren naar elkaar.
Ja, luisteren en wat ook heel belangrijk is, gewoon ervoor openstaan.
Ja, ik wil jullie bedanken om hier aanwezig te zijn.
En heel belangrijk, nothing about them without them, dat we dit mee jongeren doen. En...
Voilà. Mm-hmm. Klopt, dank jullie wel. Dankjewel.
Dit was Digitale Jeugd. We hoorden net een gesprek over toxische polarisatie. Dit was een podcast van Stad Mechelen met de steun van Vlaanderen. Met extra dank aan Naima, alle jongeren en alle experten. Beluister ook de afleveringen over desinformatie en haatspraak.